Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Lieve allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Lust. Ik ben uitermate ontspannen omdat ik vanochtend een sessie van 2,5 uur heb ontvangen die zijn weerga niet kent. En ik ga jullie in de uitzending van alles daarover vertellen. Maar ik wil het alvast aankondigen dat er een heerlijke, fantastische ontboezeming komt. En degene die mij die sessie heeft gegeven zit naast me. Die ga ik nu eerst introduceren en dan gaan we van alles met haar bespreken. En dan verderop in de uitzending gaan we praten over de sessie van vanochtend. Ik zal niet in slaap vallen, maar ik praat wel heel kalm. Dat vinden heel veel mensen heel fijn. Oké. Naast mij zit Lieke van der Vorst, van Lieke Raakt. Zij was altijd, als kind, een gevoelig meisje. En besloot al heel snel dat ze sterk en stoer moest zijn. Nou, en dat deed ze. Op haar 17e begon ze met een opleiding voor de marechaussee. En ging zelfs op haar 21ste naar Irak. Ook was ze deelnemer aan Expeditie Robinson. En werkte erna bij de politie en bij de ME. Lekker mannelijk dus. Mettertijd merkte ze dat de gevoeligheid in haar niet te negeren was. Tijdens een reorganisatie bij de politie besefte ze dat haar leven, als ze het opnieuw kon doen, totaal anders zou opbouwen. Toen besloot ze dat ook te gaan leven. Ze vertrok bij de politie en na een half jaar werd Lieke, om maar even een dwarsstraat te noemen, high class escort. Tijdens dat werk leerde ze dat dit lang niet alleen maar over seks ging, maar over heel andere diepgaandere dingen, zoals connectie en heling. Na 5 jaar zei ze haar escortwerk gedag om voor zichzelf te gaan werken en daarbij seksuele energie en coaching te combineren in sessies en persoonlijke begeleiding. Nu draagt ze zichzelf uit als tempelpriesteres. En vanochtend, zoals ik al zei, heb ik zelf een intens lange en diepgaande sessie bij Lieke gehad. Dus meer dan genoeg stof voor een fijn gesprek. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Wat een enorme introductie.
Ja.
Als toch iemand mannelijkheid en vrouwelijkheid heeft doorleefd in zijn leven, dan ben jij het.
Dan ben ik het, ja. Eerst eigenlijk mijn vrouwelijkheid weg willen stoppen.
Ja.
Omdat ik voelde van, nou, de maatschappij die zit daar niet op te wachten.
Nee, op mijn kwetsbaarheid.
Op mijn kwetsbaarheid, ja. En ik zag de film G.I. Jane. Zo 15, 16 was. En dat inspireerde mij zo. En toen dacht ik, ja, zo sterk wil ik worden.
Ja, zij was ook heel cool, hè?
Heel cool, ja. Dus toen ben ik naar de marechaussee gegaan.
Ja. Ja.
Ik voelde me niet meteen een G.I. Jane, hoor.
Nee?
Nee, tijdens de eerste bivak. Een bivak vond ik echt wel heel pittig.
Ja.
Want dan ga je echt in de kou en niet slapen en heel fysiek. Ja, en ik was lang niet zo sterk als mijn mede-klasgenoten.
Waren er veel vrouwen? Andere vrouwen ook?
Nee, eigenlijk maar heel weinig. Ik denk als je, nou wat zal het, 5 op de 70 of zo.
Oh, dat
is echt maar heel weinig.
Ja.
Ja, en ik was ook nog de jongste, want ik was nog maar 17.
Ja.
Dus ik moest me aanpoten en achter die mannen aan, zeg maar.
Maar dat voelde lekker dus, als ik het begrijp.
Nee, dat voelde heel kwetsbaar in het begin ook.
Okay.
Ja, dat voelde wel heel kwetsbaar. Want ik voelde ook ergens... Ja, je bent net zo sterk als de zwakste. En ik voelde altijd... Dus we zijn allemaal net zo sterk als ik. Want ik ben de zwakste.
Ja.
En dus na de eerste bivak dacht ik echt van... Oh ja, dit ga ik echt niet trekken.
Ja.
En, maar op een gegeven moment, toen kreeg ik wat tips, mentale tips, om het mentaal sterker te worden.
Okay.
En toen dacht ik, oh, er verandert iets in mij. En toen heb ik die tweede bivak gedaan. En ik weet nog, die derde bivak, dat ik, ja, ik kon heel de wereld aan. Het was echt, mentaal was er zoiets veranderd, ja. Waardoor ik ook fysiek, ja, zoveel verder kon dan dat ik dacht.
Ja.
En ik weet nog dat een van die mannen die mij een beetje uitlachte, eerste bivak. Ja, die zag ik echt gewoon helemaal doodgaan door de bivak. En ik liep van vrolijk langs. En hij zei nog, hoe doe jij dit? Ik dacht, ja, ik weet het
mentale
eigenlijk
kracht,
niet. Er is iets gebeurd.
Ja. Ja. Maar ja, daar kwam even, we gaan even fast forward. Dus op een gegeven moment kwam er een reorganisatie bij de politie. En toen had je het gevoel, het is toch niet voor mij?
Nou, de vraag werd gesteld, wat zou je doen als je zelf helemaal mocht bepalen wat je bij de politie ging doen?
Ja.
En toevallig was ik zelf ook heel erg bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. En had ik de theorie van positieve desintegratie bedacht. En eigenlijk stelt die ook een beetje de vraag van, hey, als je alle waarden en normen die je hebt geleerd afbreekt, hoe zou jij dan vanuit jou intrinsieke mm-hmm. waarden en normen. Hoe zou jij dan je leven opbouwen?
Is dat dan eigenlijk in het kort gezegd, als je opnieuw kon beginnen, zou je het dan
eigenlijk
anders
wel,
doen?
Eigenlijk wel, ja. Als je naar nulpunt gaat, ja. Wat bouw je dan weer op?
Ja.
Ja. En toen ze bij de politie dat vroegen, dacht ja, ik zou het echt heel anders doen. Ik zou echt... Ja, soms vragen mensen dat wel eens aan een leraar of lerares. Wat zou je veranderen in het onderwijs als je dit... Maar je houdt een klas met 30 kinderen en je houdt eigenlijk... Maar ik heb die fantasie om dat helemaal naar nul te brengen. En daar iets heel anders van te maken. En dat deed ik dus eigenlijk in gedachten. Ja, en toen kon ik eigenlijk ook niet meer wennen aan het oude. Toen dacht ik, ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig?
Ja.
Dus ik ben daar nog wel... mee aan de slag gegaan hoor, bij de politie zelf, om daar iets mee te doen. En dat werd door sommige mensen wel heel erg omarmd en gezien. Dus kreeg ik mooie opdrachten, maar op een gegeven moment liep ik gewoon daar echt vast. En toen dacht ik nee.
En toen dacht je, ik moet wat anders. Had je toen meteen zoiets, jongens, ik stop ermee?
Nou, dat niet, want ik had dus die theorie van positieve desintegratie ontdekt. Zo voelde het echt een beetje, want dit is echt bijna nergens bekend. En ik dacht, ja, voor mij is het geweldig. Want ik ging opeens dat doen met mijn opvoeding bij mijn kinderen. En ik ging het doen in de relatie. En ik ging het eigenlijk met alles doen. En het beviel me eigenlijk wel. Ik voelde me opeens een heel volwassen iemand die zoiets had van... Ja, maar hallo, ik mag mijn eigen leven bepalen hoe ik dat in ga vullen.
Ja.
En ik zag eigenlijk ook heel erg goed toen op wat voor angstcultuur wij leven.
Ja.
En ja, toen ik dat zag, dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet goed. Het is echt ziekmakend. Ik snap wel dat iedereen in een burn-out terechtkomt of ziek wordt of depressief raakt. En ik denk dat... En die theorie zegt ook wel heel mooi, ja, die mensen die juist in dat zelfconflict komen, ja, dat die moeten niet naar een therapeut. Die moeten juist de vrijheid gaan krijgen om vanuit hun conflict te leren en weer op nieuwe waardes te gaan bouwen.
Maar dacht jij toen, ik word de escort?
Nou, niet meteen. Nee, daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig.
Nee, dat snap ik.
Dat was ook nooit mijn bedoeling geweest. En zelfs toen ik bij de politie werkte, heb ik natuurlijk wel eens sekswerkers gezien. En vond ik het echt heel sneu. Dacht ik, nou, dat is echt het allerlaatste wat je doet.
Ja.
Als je echt helemaal...
Dat denken natuurlijk heel veel vrouwen.
Ja.
En mannen ook.
Ja. Ja. Ja, precies. En dat was ook echt mijn oordeel. Mm-hmm. Ja, totdat.
Totdat? Totdat wat?
Ja, totdat mijn relatie ging over. Ik was half jaar weg bij de politie. Mijn relatie ging over. En ik dacht, oh, op dat gebied kan ik nu ook weer helemaal opnieuw gaan kijken wat ik wil.
Relationeel en seksueel.
Ja. Relationeel, seksueel, inderdaad. En ik was 36 en ja, eigenlijk vond ik dat ik lekker in mijn vel zat. Ik dacht, nou, volgens mij ben ik nog best wel aantrekkelijk. Maar een relatie vind ik eigenlijk ook zonde. Toen dacht ik, nou, zonde dat mijn lijf dan hier zo alleen in bed ligt.
Ligt te verstoffen.
Ja, precies.
Dat kunnen we niet hebben.
Dus met die gedachten ging ik eigenlijk slapen. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik was een beetje aan het scrollen op mijn telefoon. En toen kwam er artikel voorbij over de high-class escort. En ja, dat greep mij meteen. Heel bizar, maar ik voelde meteen een sprankeltje, een vuurtje. En ik dacht, oh, wat raar dat ik zo reageer. High-class escort, ja, maar dat ga ik toch niet doen?
Ja.
Maar ja, toen kon ik het niet meer loslaten. Toen wist ik, ja, dit ga ik wel doen. En op het moment dat ik mezelf dat toestond, dat mocht, na alle oordelen die ik zelf nog had.
Ja,
en anderen misschien konden hebben, toen die allemaal de revue waren gepasseerd. Toen dacht ik, ja, ik stond er mezelf toe om dat eens te gaan onderzoeken.
En hoe was dat in het begin, als je dat dan gaat doen?
Ja, heel spannend.
Heel spannend.
Ja. Echt heel spannend.
Sta je dan je charatels aan te doen en denk je, nou, wie ga ik treffen
straks? En
die
had ik niet eens.
Oh, oké. Okay.
Dus mijn garderobe was er ook niet naar. Maar ik ben eerst alle websites gaan afzoeken. Kijken van, ja, ik dook een hele andere wereld in.
Ja.
Maar dat vond ik wel heel leuk. En op een gegeven moment, ik voelde ook wel ergens van, nou, ik wil niet... ik wist wel wat ik een beetje wel wilde en niet wilde. Ik wil wel echt een beetje classy erin
beetje
gaan.
Beetje opstand, beetje Pretty Woman vibes.
Ja. Pretty Woman vibes, ja. Ja, die film, ja, ik zit toch op films, hè. G.I. Jane en dan Pretty Woman.
Ja, dit was je nieuwe fase.
Ja, precies. Nou, dus toen ben ik die bureaus allemaal gaan kijken. En er zat er eentje bij en toen dacht ik echt van ja, die is wel echt heel leuk. Die past helemaal bij mij. Die gaat, ja, heeft mooie profielen, mooie teksten, gaat heel waardig met de dames om. Zo voelde dat meteen. Dus die heb ik een hele sollicitatiebrief geschreven. Het duurde even, dat vond ik wel heel spannend. Ik denk van, oh ja, dan gaat er weer van alles. Oh, ik ben te oud, dacht ik ook, hè. Want ja, al die meisjes op die sites, die waren rond de 24.
Ja.
Super strak in hun lijf. En dus ik dacht, ja, daar pas ik eigenlijk niet zo tussen. Maar wie weet... Ja, en toen kreeg ik een berichtje dat ze me graag wilde ontmoeten.
Ja. En hoe snel duurde het tot je eerste afspraak had?
Dat duurde... Nou, eigenlijk was dat wel heel snel gedaan, want je wordt eerst een debutante. Dus het is niet dat er eerst allemaal al foto's komen en zo. Ze gaan eerst kijken, ben je geschikt en vind ik het ook leuk... Dus eigenlijk word je 3 maanden een debutant.
En mag je daar zelf je grenzen aangeven? Kijk, ik kan me voorstellen dat de luisteraars nu 1 miljoen vragen hebben. Die heb ik ook. Kan ze niet allemaal stellen. Maar mag je dan aangeven, dat wil ik echt niet, bijvoorbeeld?
Ja. Op je profiel wordt ook wel neergezet van, ben je een de girlfriend, zeg maar. Of ben je echt een pornoster? Of hou je van BDSM of whatever?
Geen anaal, dat soort toestanden.
Ja, dat wordt daar allemaal neergezet.
Oké.
Ja.
Nou, en toen ging je?
Toen ging ik, ja. Mijn allereerste keer. Ja, ik weet het nog echt heel goed. En dat is uiteindelijk ook een vaste klant van mij geworden.
Ja.
Maar ik werd heel fijn ontvangen. Het was een hele fijne, vriendelijke man. Ook meteen open uiterlijk. En hij was wel wat fors, dat weet ik nog wel. Maar ik merkte van, nou, ik vind... Ik op zijn
okay.
Uitstraling dacht ik, nou ja, helemaal prima. Ik voel me helemaal veilig en thuis.
En wordt er gezoend met de klandizie?
Ja.
Altijd?
Ja, ik heb dat wel altijd gedaan.
Ja.
Ik vind dat ook heerlijk.
Maar heb jij je tot al je cliënten aangetrokken gevoeld?
Nou, soms moest dat wel even groeien, hoor.
Ja.
Maar ik heb wel de kracht om echt in iedereen het mooie te zien. Dus ik vond ook iedereen heel mooi.
Ja, daar zou ik dan bang voor zijn. Dan denk ik, ja, dat je hebt het niet voor het uitkiezen. Het is er gewoon. Ja, toch?
Klopt. Ja. Maar ik eigenlijk in die branche... Ik moet zeggen dat ik echt helemaal niet hele verschrikkelijke kerels heb gehad, hoor.
Is er ooit iemand geweest die je heeft willen dwingen tot iets wat je niet wilde? Heb je nooit meegemaakt?
Nee.
Dus altijd alleen maar 5 jaar lang goede ervaringen?
Ja, het is misschien niet wat de luisteraar wil horen, maar...
Nee, ik ben heel blij dat je er zo open over praat. Maar heeft het je ook seksueel veel gebracht, veel geleerd...
Ja, ik was eigenlijk helemaal seksueel helemaal niet zo uitbundig van tevoren.
Nee.
En dus dat heeft me wel op nieuwe routes gebracht.
Ja.
En soms dacht ik ook van ja, dat vind ik helemaal niet lekker. Maar dan gebeurde dat toch. Of in het heet van de strijd of zo. En dan dacht ik, oh, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel leuk.
Ja,
het brengt je wel verrassingen over jezelf zelf ook wel mee.
Ja, ik heb wel eens gehoord dat, en dan hebben we het niet over... no offense naar niemand, maar kortdurig sekswerk van nou, een kwartiertje binnen klaarkomen en weer eruit. Weet je, of een pijpbeurt of seks of whatever. Maar ik bedoel, dit is een verhaal van uren. Met soms met eten, dat soort dingen. Ja. Dat stel ik me erbij voor. Ja. Met elkaar winkelen, God knows wat er allemaal gebeurt. Dat er ook echt een opbouw is. En dat het misschien ook niet altijd per se gaat alleen maar om de daad zelf. Is dat zo?
Ja, dat is absoluut
dus
zo.
Dus het gaat over aandacht.
Het gaat over aandacht, het gaat over intimiteit. Het gaat over misschien ook wel voor die mannen om ook voor het avontuur even iemand nieuws te ontmoeten. Soms ook een knuffel hoor. Ik merk ook wel dat dat af en toe heel fijn is. De zachtheid van een vrouw.
Ja, is het ook wel vaak gebeurd dat er dan geen seks kwam bijvoorbeeld?
Ja, niet heel vaak, maar dat gebeurt wel. Ja. Ik had bijvoorbeeld een wat oudere klant. En daar ging ik dan mee lunchen. En dan hadden we echt super leuke gesprekken. Het is ook echt een man die echt heel erg heel levenslustig nog is, ondanks zijn leeftijd. Maar hij zei van, ja, weet je, daar wil het niet altijd lukken. Dus laten we daar niet de focus op leggen. En dan gingen we naar de kamer en dan zette ik een opera muziekje op. En dan ging ik heerlijk masseren. En ja, en dan, natuurlijk kwamen we ook op dat gebied. En dan keek ik wel wat er gebeurde of wat er niet gebeurde. Maar vaak gebeurde daar niks. En zat hij gewoon heerlijk te genieten van die massage. En ik ook. Ik vond het echt heerlijk om te doen.
Ja, dus daar kun je boeken over schrijven. Over wat je allemaal gezien hebt en beleefd hebt.
Ja.
Wat heeft het jou vooral gegeven?
Het heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven.
Ja,
want je wordt echt wel heel lief behandeld. Goed behandeld. Dingen waarvan van mijn lijf, zeg maar, waarvan ik daar altijd dacht van, oh ja, dat is veel te groot. Ik vind mijn billen altijd heel groot.
Mm-hmm.
Ja, iedereen zei, oh, je hebt zo'n mooie billen. Dat ik echt dacht, oh, ik heb zo'n verkeerd zelfbeeld. Dus mijn zelfbeeld is helemaal veranderd. Maar het heeft me ook financieel, omdat ik daar natuurlijk ik was alleenstaande moeder.
Ja.
Of tenminste co-ouder.
Ja.
En ik was gestopt met een vaste baan. Dus dat was ook altijd weer spannend. En nu, ik wilde heel graag, mijn passie zat echt in die positieve desintegratie. In dat uitzenden, zeg maar.
Maar en kwam dat ook in je escortwerk dan?
Nou, eigenlijk was het escortwerk ook een beetje positieve desintegratie, vind ik. Hè?
Ja.
Want dan denk ik, ja, dat is niet iets wat je standaard doet. Er zit weer een normen en waarden gedachte op, wat eigenlijk niet mag. Maar ik deed het wel, want ik voelde ergens van, ja, maar dit is precies wat ik nu moet gaan doen.
Ja, maar dit is dus ik vind dit zo mooi dat je dit zegt, want er zit natuurlijk een stigma op.
Ja.
Er wordt gewoon maatschappelijk, zeg ik het gewoon even zoals het is. Ja, dan je bent gewoon een hoer.
Ja.
Toch? Ja. Dat is het grote maatschappelijke beeld.
Ja, ja. En eigenlijk ben je een hoer, maar ja, soms zeg ik het gewoon wel. Dan denk ik, ja, laten we dat gewoon maar. Waarom benoemen we dat dan niet gewoon? Maar wat voor betekenis geef je daaraan? Dat is een beetje het ding. Een hoer klinkt natuurlijk super goedkoop, klinkt heel laag.
Ja.
En
dat je daarvoor moet schamen ook.
Ja, precies. Ja. En nu, ik heb me altijd een beetje een heilige hoer genoemd, gevoeld.
Ja, nou ja, maar ook dus als ik je zo hoor uit volle overtuiging, van hier kies ik echt zelf voor.
Ja, en dat heeft die positieve desintegratie mij gebracht. Die heeft echt voor gezorgd dat ik niet meer zelf begon te bepalen van, hey, dit is mijn leven en zo moet mijn zelfbeeld eruit zien.
Ja.
Maar dat ik gewoon meeging in wat er op mijn pad kwam en waar ik een vuurtje voor voel, daar ga ik voor.
Ja, prachtig.
En, ja, en dat heeft mij zo ontzettend veel fun gebracht, maar ook inkomsten gebracht, wijsheid gebracht.
Zelfvertrouwen,
mooie levenslust. Mooie billen. ja.
Wauw. En goed, toen was je 5 jaar verder.
Ja.
En begon het toen. Wat gebeurde er in je hoofd?
Ik vond het nog steeds leuk. Maar wat er gebeurde is dat ik soms bij sommige afspraakjes, wanneer ik intiem was, voelde ik dat er zoveel meer gebeurde dan enkel het platonisch aanraken. Weet je wat er dan gebeurt? Maar het was alsof mensen echt in een andere energie kwamen, maar ook daarmee naar huis gingen. Ik kreeg echt klanten terug die zeiden, ja, mijn leven is echt totaal veranderd door jou.
Ja.
Dat ik echt denk, hé, maar waar komt die impact dan
vandaan? We hebben seks gehad, what's the big deal?
Ja, we hebben gesprek gehad, we zijn een team geweest. En, maar ik merkte ook steeds meer dat ik een andere energie door mijn lijf voelde stromen. En dat mijn handen ook een soort van energieballen eromheen werden. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Ik denk, kan ik daar dan iets mee? Ik dacht, het zou wel leuk zijn als ik daarmee een soort... geen Jomanda, maar een soort van... Hè, dat je met energie mensen kunt helen of genezen of er iets mee kan doen. Dus toen ben ik een cursus daarin gaan volgen. Maar dat was eigenlijk even gewoon ter bevestiging van... ik kan daar iets mee. Ja, ik heb dit al.
Ja.
Ja. En toen dacht ik, maar dit vind ik echt wel interessant. Maar ook in combinatie met die seksuele energie. Want ik merk ook dat... Ik kreeg zoveel zin om mensen aan te raken. Gewoon alleen
wat ik wilde
aan
zeggen. Ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken... ja, maar ga dan gewoon handoplegging doen. Waarom wil je dan nog seks?
Ja.
Snap je? Ik probeer even in de hoofden te kruipen van de mensen die luisteren. Die denken, maar waarom wil je dan nog betaalde seks? Weet je, waar we natuurlijk toch wat we eerder zeiden, een oordeel over hebben. Maar voor jou is dat dus, hangt dat samen?
Ja,
toch?
Dat vormde zich samen. Ja. Dat was iets wat zich spontaan vormde.
Ja.
Dus ik wilde die handoplegging doen, want ergens dacht ik, is dat nou het een of het ander? En dat werd een beetje gecombineerd. Dus toen wist ik zelf ook niet meer waar ik eigenlijk mee bezig was.
Nee, maar... was het ook niet zo dat seksualiteit, intiem zijn met mensen, mensen hun genitaliën aanraken, om het maar zo te zeggen, was voor jou gewoon heel normaal geworden?
Heel normaal, ja. Dus dan is het raar als je opeens heel spastisch denkt van, oké,
dat kan niet.
Dat mag nu niet. Ja.
Dus toen dacht je, ik ga voor mezelf beginnen.
Ik dacht, ik ga dit eens proberen. Kijken wat voor effect dit heeft.
Ja.
En ik was natuurlijk al, ik was altijd al met Lieke Raak bezig, met coaching. Dus ik deed heel veel, nog altijd gesprekken. Dat was ook het leuke van...
Maar dat waren alleen gesprekken?
Gesprekken, dat was echt... Daar waren gesprekken en opleidingen, verzorg ik. Dus eigenlijk kwamen twee werelden samen. Dat had ik straks niet afgemaakt om dat te vertellen. Want die financiële vrijheid die ik kreeg... die zorgde er ook voor dat ik met Lieke raakte, wat toen alleen nog dat dus niet lichamelijk was, dat ik dat helemaal kon uitbouwen naar niet in de zin van ik moet klanten hebben, ik moet daar
je had ruimte om het ontspannen op te bouwen.
Juist dat, dat
snap ik.
Ja.
Nou, dan wil ik even naar jij benaderde mij en toen zei je, ik wil jou wel een sessie geven.
Ja.
Is er een bepaalde doelgroep, laten we daarmee beginnen voordat we naar mijn sessie gaan, waarvan jij denkt, voor die mensen die daarmee struggelen, kan ik dus echt iets betekenen? Want je doet mannen en vrouwen.
Ja. Nou, eigenlijk is er vaak niet eens zoiets aan de hand. Het is niet dat iemand iets traumatisch heeft of iets opgelost moet hebben. Het is wel vaak dat mensen voelen van, er is iets meer en ik kan het maar niet aanraken. Mm-hmm. Of ik weet dat er wel iets meer is, maar dat niet echt kunnen vinden.
Nee.
Of heel erg wel dat zoeken in persoonlijke ontwikkeling. En al heel ver komen, maar net niet dat laatste stukje nog daarbij
halen. En kan het ook niet voor mensen zijn die bijvoorbeeld zeggen... en ik vermoed, maar dat weet jij beter dan ik, dat zeker vrouwen dat vooral hebben... van ik ben mijn seksualiteit, in deze podcast wordt dat heel veel besproken, al zo lang kwijt.
Absoluut.
Ik doe het niet zelf. Ik vind dat 5 minuten met die kerel thuis, ik vind er niks aan. Ik vind het eigenlijk stom. Ik kom toch niet klaar. Ik vind dat hele neuken niks. Ga maar door. Ik vind mijn lijf niet mooi. Toch? Is dat dan helend werk wat jij doet voor mensen die daarmee struggelen?
Ik denk het wel, want op een moment... Kijk, we hebben daar ook weer een systeem in gevonden in seks. Hè? En ik denk dat systeem best wel op mannelijke energie gebaseerd is.
Mm-hmm.
En als je mij nu vraagt wat is seks, dan krijg je een heel ander woord. Heel ander antwoord als dat je het iemand 100 andere mensen vraagt.
Leg maar even kort uit, als je wil.
Ja, nou kijk...
Of iets langer.
Voor mij is seks, dan kom je echt, wanneer ik opgewonden raak, wanneer ik echt in die seksuele vibe raak, dat is echt met vertraging. Dat vind ik gewoon heerlijk. En geen druk, als er nergens druk op zit.
Ja.
Dus geen druk op klaarkomen, geen druk op dat ik iemand moet pleasen. Het moet echt vanuit een spel komen. In de zin van, hier heb ik nu zin in. Dit heb ik nu zin in. Ik heb jou nu zin om daar aan te raken. En voor mij is dat ook niet alleen gebaseerd op de geslachtsdelen. Maar kan ook, weet je, een voet masseren kan echt zo ontzettend sexy zijn en zo ontzettend veel andere energiebanen doen openen. En op die manier heel langzaam werken naar, naar de vagina of mm-hmm. naar de penis. Ja, dat is gewoon zoveel. Ja, voor mij is dat de reis. Het is een reis voor mij. Ja. Een reis.
Maar is het dan niet zo dat een heleboel mensen die gaan misschien naar jouw site of die horen dit en die denken, ja, nou ja, ik wil wel eens even lekker klaarkomen bij die lieken. Terwijl we al zo 2,5 uur hardcore laten verwennen.
Ja.
Als mensen dan met die insteek komen, is daar dan plek voor?
Nou ja, er is voor iedereen plek, maar dat ga je niet krijgen.
Nee, maar hoe selecteer jij dat dan? Want ongetwijfeld, sorry kerels, maar bellen die wel eens van wat gaan we doen?
Ja, Mobby? Zeker.
Of kan het niet in een half uur? Precies, dan ben ik ook al klaar.
Ja, en natuurlijk ook omdat sommige mensen weten dat ik uit de High Class Escort kom.
Ja.
Dus ja, ze hebben daar echt wel een beeld bij. Dus dan krijg ik vaak vragen van, nou ja, doe je ook massages? Daar begint het vaak dan mee, hè? Want dan proberen ze iets los te krijgen. En dan krijg ik steeds meer vragen, doe je ook dit? Dus heel erg op controle van, oh, ik verwacht iets. Hè? Als ik bij jou kom, betaal ik iets en dan verwacht ik dit en dit.
Ja,
en
maar dan
dat.
Echt vragen, doe je bijvoorbeeld oraal?
Ja.
En dat, doe je dat?
Dat zijn van die hele tricky dingetjes. Mm-hmm. Dat doe ik niet vanuit
standaard pakket van vinkt u maar aan.
Precies.
Ja.
Wat wel kan gebeuren is dat ik tijdens zo'n sessie, kijk, mijn handen gaan gewoon. Die gaan gewoon. Dat gaat heel intuïtief. En dat kan zomaar zijn dat die inderdaad ergens bij dat gedeelte, hè, dat mijn hand daar naartoe gaat. En ik heb wel eens gehad dat ik een sessie heb gehad en dat ik echt super zacht en langzaam daar steeds meer druk op begon uit te oefenen.
Ja.
Ja, en daar gebeurde zoveel. Want dan moet je ook echt als man die ontspanning, en vrouw ook, echt moet je echt die ontspanning ingaan. En ja, daar gebeurt iets met dat lichaam als je helemaal overgeeft.
Ja, maar ik wil echt vragen, want dat wil namelijk iedereen weten. Kan het wel eens uitlopen op orale, vaginale seks? Vaginaal bij jou?
Nee, want ik doe dat niet in mijn, in mijn sessies. Nee, ik ga niet naar penetratie en ik ga ook niet naar het klaarkomen. Dus
sowieso niet?
Sowieso niet, ja. Dat
dus
is ook een reden.
En orale seks wordt het ook niet?
Dat
ik vraag het maar gewoon zoals het is.
Ja, dat kan wel.
Ja, dat kan
wel.
Maar het is dus niet zo. En dat is inderdaad wel, ik snap dat wel, want ik weet, en het is natuurlijk een hele andere tak van sport. Maar ik weet uit mijn woeste datingtijd dat er ook mannen zijn die eigenlijk van tevoren al een soort checklist willen. Van, wat is je favoriete standje? En hou je van dit en hou je van dat? Dat er van tevoren even een menukaartje moet worden doorgesproken. Dat je denkt, doe even normaal.
Ja,
voor mij
gaat plezier er dan al af, hoor.
Ja, nee, maar goed, weet je, als mensen je betalen, dan wordt daar misschien vaak gedacht. Kan dat dus iets kopen bij jou.
Ja, en dat is een verschil tussen de High Class Escort en wat ik nu doe.
Ja.
Nu voelt het echt veel zuiverder, omdat ik, wat ik sowieso doe, is in mijn sessies iemand naar een andere energie halen.
Ja.
Dat doe ik echt door eerst die handoplegging te doen op de massagetafel. Gaat iemand liggen en dan ga ik die handoplegging doen. En dan gaan we naar een hele liefdevolle energie.
Ja.
En je merkt dan ook dat al die wensen of al die gedachten die daar zaten, die vallen weg.
Nee, dus ik begrijp dat.
Heel erg in open.
Sorry dat je onderbreek. Dat doe ik heel, daar kan ik niks aan doen. Sorry, lieve luisteraars. Het punt is dat heel veel mensen willen weten, luister, gaan we nou seks hebben of gaan we geen seks hebben? Omdat, en ik begrijp het nu, want ik heb het vanochtend gehad en ik ga er zo over vertellen, lieve allemaal. Maar dit is een grijs gebied wat mensen toch zwart-wit willen maken.
Ja, ja.
Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Dus dan mensen denken, ja, je gaat me naar mijn seksuele energie brengen, maar dan wil ik toch al klaarkomen.
Ja,
toch?
Dat gaat
ik denk
bij mij
zeker
niet
mannen.
Gebeuren.
Nee, maar,
maar dat vind ik ook best wel eng, omdat in het begin zo, want ik voelde ergens dat ik daar op dit moment, hè, op mm-hmm. dit moment heb ik daar, voel ik dat zo even moet zijn.
Ja.
Dat ik daar niet naartoe ga.
Dus dat is niet vanwege een oordeel dat je vindt, dat vind ik te vies om dat te doen.
Nee,
dat
nee,
is het niet.
Nee. Maar ik voel gewoon, dat is even wat ik waarschijnlijk heb te doen, is ervoor, is de mensen te laten ervaren wat het is om naar dat orgasme te gaan, maar iets anders met dat orgasme te doen.
Ja, of met die moment. Drang naar met dat die drang. Orgasme.
Ja, precies. En anders blijft het iets wat echt op één plek bij hangen. En ik werk met energie. Dus ja. Ik wil juist die energie laten stromen. En als ik die meteen weg zou... Ja. Als we die meteen weg laten vloeien, is het spelletje over. Ja. Ja. Dat is zonde.
Nou, dan zal ik vertellen wat ik heb meegemaakt vanochtend. Je kijkt alsof je er niet bij was. Lief allemaal, Lieke kwam bij mij. En ik heb zelf een massagetafel thuis. Dus dat was heel fijn. Ik zei, oh, dan kan hij lekker thuis. Nou, de kat vond het ook heel gezellig. En ik ging naakt op de massagetafel liggen. Omdat ik dat zelf ook altijd prettig vind. Ik vind het eigenlijk intiemer met ondergoed aan. Want dan ga je trekken aan het ondergoed. En dat vind ik altijd heel intiem. En je begon op mijn rug en op mijn benen. Daar was een tingeltangel muziekje, daar was een wierookje, een kaarsje. Er waren gedimde lichten, het was warm en zacht, alles erop en eraan. Dus ik was heel ontspannen. En je begon met zachte, lichte aanraking. En toen merkte ik al heel gauw dat er in mijn hoofd werd gezegd... Nou, dit is te zacht, dit is te rustig, dit is... En toen dacht ik, oh ja, dat is weer mijn sturende, controlerende mind. Die denkt, nou, kom op aan de gang, wanneer ga je tussen mijn benen grijpen? Dus ik moest ook wel mezelf lachen. Ik dacht, oké, geef je over. En je hebt die hele achterkant gedaan en dat was heel rustig. En toen ben ik omgedraaid. En toen heb je de voorkant gedaan. En toen kwam er een visualisatie over een erotisch landschap. En over blaadjes en een boomstam. Wat ik ook niet helemaal snapte. Maar ik merkte wel dat ik een soort van... Ja, hoe kan, ik wil dat de luisteraars het nog snappen. Maar dat ik naar iets toe groeide van... Oh, weet je, ik raak wel helemaal in mijn ontspanning. En je ging heel langzaam toch... naar de vulva. Ik heb geleerd dat ik dat vulva niet vagina moet noemen. En dat je me wel met je vingers... Ik kan het geen vingeren noemen. Maar dat je me ging beroeren en dat ik er opgewonden van raakte. En toen stopte je weer even. Ging je wat anders doen. Wat ik normaliter een heel frustrerend proces vind. Want dan denk ik, maak het af. Weet je, dat zit toch in die... Het moet af. Toen ging je weer wat anders doen. En dat heb je denk ik 3 of 4 keer gedaan. En op een gegeven moment wilde ik het bijna roepen van... Het echt lag puntje van mijn tong. Maak het af. Maak het. Dat wilde ik echt zeggen als een soort commando. Kijk wel uit tegen een ME'er. Maar goed, in ieder geval. Je ging door. En nou, ik hoop niet dat jullie nu allemaal van de weg afrijden, lieve luisteraars. Maar ik kwam in een soort overgave. Omdat ik wist, het gaat niet komen. En toen leek het wel alsof ik... Ja, ik weet dat ik heel wazig klink. Jullie moeten maar vergeven. Maar in een soort nieuwe dimensie van seksuele energie kwam. De tranen zijn over mijn wangen gelopen. Het is zo bizar wat er gebeurd is. Ik kan het niet uitleggen. Het is een totale overgave tijdens die tranen. En het voelde ook niet als begeerte van jou af. Het voelde niet als seks. Het voelde niet als lesbisch. Het voelde niet als een label. Het was er. Het mocht er zijn. En er ging een kracht door mijn lijf, Lieke. Dat is met niets te vergelijken. En ik denk dat je onvoorstelbaar mooi werk doet. Echt.
Dankjewel.
Dat er zeker vrouwen zijn die zo zichzelf seksueel tekort doen. Die dit hun hele leven niet hebben mogen of kunnen ervaren. Door allerlei kutte ervaringen in hun jeugd. Of op andere manieren. Of op een werkplek. Of bijna iedere vrouw die luistert. Die is ooit eens gegrepen. Of heeft seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt. Maar jij zet een vrouw. Althans zo heb ik het ervaren. Zo onvoorstelbaar sterk in haar kracht. Je hebt mij dingen laten voelen. Nou, daar wist ik het bestaan niet van. Echt zo krachtig. In eigenlijk zo'n korte tijd, die 2,5 uur. Ja, ik ben echt, echt fantastisch. Dus ik weet nu, en daarom was het net zo moeilijk, want het is niet in woorden te vangen. Ik kan het niet helemaal omschrijven wat het is om inderdaad seksuele energie te ervaren. Je eigen heilige seksuele kracht te voelen, want die heb ik echt gevoeld. Hoe wazig het ook misschien klinkt. En denken jullie, Jezus, wat is Jacqueline weer hysterisch. Jij kan voor mijn gevoel mensen in een contact brengen met hun seksuele energie. De energie waar het om gaat. En die we allemaal maatschappelijk verloren zijn. Want we hebben seksualiteit verkracht in onze maatschappij. En die hebben we hard gemaakt en vernield. En gepornoficeerd of God weet hoe je het wil noemen. Ik vind het onvoorstelbaar mooi. En je moet geëerd worden in wat je doet. Echt prachtig.
Wauw. Ja, ik ben hier ook een beetje... Ja. een beetje stil van.
Ja.
Ik wist niet hoe je het ervaren had.
Nee, want we hebben expres niet gesproken.
We zeggen niks. We hebben het over in de uitzending.
Nee, maar, voor de luisteraars, we hebben dit vanochtend gedaan. En we hebben daarna gebabbeld over de boodschappen en het weer en de kinderen. Om dit te bewaren voor nu. En ik zou iedereen die zegt, ik weet niet wat mijn seksualiteit is. Ik heb het nooit zo ervaren. Ik vind het moeilijk met mijn partner. Het gaat niet. Of bijvoorbeeld een man die alleen maar in zijn harde pornokracht zit. Rammen, klaarkomen, dit en dat. Dit gaat niet over simpel orgasme. Dit is een hoeken in je lijf en in je zijn ontdekken. Die we kwijt zijn. Die we als maatschappij kwijt zijn.
Ik denk dat jij het heel mooi benoemde. Dat je echt in een andere dimensie terechtkomt.
Ja. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is bijna als... ik heb daar weinig tot geen niet zoveel ervaring mee met drugs. Maar dat is bijna wat het was. Ja,
het is eigenlijk ecstasy zonder ecstasy, zeg ik wel eens. Maar dat is inderdaad zo die liefdevolle staat van zijn. Voor jezelf ook. En voor eigenlijk alles om je heen. Ja, het is echt een extase.
Ik zou echt tegen iedereen roepen. Je hoeft niet een weekend rosé te gaan zuipen met je vriendinnen. Spendeer dit aan een sessie bij Lieke. Want er zijn heel veel luisteraars. Misschien niet zozeer de luisteraars die lust luisteren. Maar die hebben vrienden of vriendinnen. Ja, voor wie seks een... Nou ja, zoveel mensen in de maatschappij. Die spreek jij natuurlijk ongetwijfeld. Ik snap nu ook na de sessie dat mensen daarna zeggen. Je hebt mijn leven veranderd. Je hebt mijn kijk op seksualiteit ook veranderd.
Ja, en niet alleen op seksualiteit, maar het dringt overal in door. Dat is het bijzondere. Dat die levensenergie, die levenslust die daar vrijkomt.
Ja.
Want dat is het. Het is echt een mega energie die daar vrijkomt. Ja, die neem je gewoon mee. En vooral als je die niet door niet klaar te komen, zeg maar, bij je houdt. Dat is ook de reden waarom ik zeg van hou dat gewoon bij je. En ja, dan neem je dat nog even een stuk langer mee.
Ja, maar ik moest dus echt over dat bruggetje heen. Van dat dwingen van ik moet klaarkomen. Het moet nu wel afmaken. Wanneer gaat ze het afmaken? Nou, kom op, ja, nu ben ik er. Kom op, maak het af. En toen ik dat losliet, kan niet helemaal pakken wanneer. Toen heb ik alleen maar in een soort nieuwe stroomversnelling van seksuele energie gezeten. En toen waren we klaar en toen wreef je nog over mijn rug en dan was het prima.
Ja.
En toen was er geen hyperdrang meer van het moet komen of zo. Nou, dat is iets. Het is ook niet een soort vallei-orgasme dat je het uitstelt en dan komt het daarna. Nee, het is er gewoon niet geweest.
Ja, dat kan ook. Hè? Je kunt dit heel lang doen.
Ja.
Wij zijn op een gegeven moment gestopt.
Ja.
Maar je kunt dit, heerlijk. Je kunt er een hele dag
van maken.
Ja, maar
het voelde ook af. Ja, het voelde ook af.
Ja.
Maar ik wil dat, want dit was dan mijn ervaring. En natuurlijk vertel ik in de podcast over mijn ervaring. Maar ik wil vooral aan de luisteraars meegeven. Er is veel meer in seksualiteit
dan
wat wij denken.
Nou, ik vind het wel heel fijn dat jij dit zo kan uitleggen. Want het is zo moeilijk om uit te leggen, zeg maar. En ik kan dat doen, maar dat is natuurlijk... Ja, dan zeggen ze, ja, jij probeert... het is je eigen business, zeg maar.
Ja, maar mensen willen gewoon weten... Luister, ga je met me neuken of niet?
Ja.
Ga je me pijpen? Maar, ga je me beffen? Wat ga je met me doen? Dat willen mensen weten.
Ja, en je kunt zeggen... Nee, ik neem je mee naar een andere dimensie. Ja,
natuurlijk... het zal best. Ja, zo kan ik het ook.
Ja. Dus daar ben ik me echt wel bewust van. Dus het is, daarom ben ik zo blij dat ik hier zit. En dat we het hierover hebben. En dat... Jij het lef hebt gehad om dit ook gewoon te gaan beleven. Maar ook het lef hebt gehad tijdens die beleving. Dat je dacht, oké, ik geef me er nu aan over. Want ja, je had het ook niet kunnen doen. En dan had je hier met iets heel... Hè, had je hier met een hoop frustratie gezeten. Van,
Dan is het gesprek ook heel moeilijk. Want dan is het van... Dan had ik ook gezeten. Heb je seks met ze of niet? Weet je wel? En dat wilde ik nu ook wel vragen. Want een luisteraar bedenkt, ja, wat doet die Lieke dan? Waar gaat het over? Is het hand opleggen, is het blauwe jurkwerk of gaan we lekker komen?
Ja.
Ja, en wat ik ook bijzonder vind, is dat het helemaal... Het is los van of het een vrouw of een man is, hè?
Ja.
Want het gaat om energie, dus het is niet van...
Ja.
Ik kan me ook voorstellen als iemand heel bazaal naar jou zou kijken... dat ze zeggen, ja, ben je dan biseksueel, Lieke?
Ja, daar heeft het helemaal niet mee te maken.
Heeft het niks mee te maken.
Nee, absoluut niet. Nee. Maar het is wel... Ja, kijk... Ik denk niet, dit had ik nooit kunnen verzinnen zonder dat high-class escort werk. Dat heb ik echt nodig gehad om vertrouwd te raken met mannenlijf, maar ook met vrouwenlijven. Want ik ging daar ook wel eens naar stelletjes toe. En dat was natuurlijk voor mij in het begin ook heel raar, want ik val niet op vrouwen. Nee. Dus dat. Maar dus het heeft mij zoveel gebracht om dit dan te kunnen doen. Ja. Om dit vorm te. Het is echt ontstaan. Niet vanuit een cursus, niet vanuit boeken. Maar ja, het is echt in me gekropen door een bepaalde energie.
Ja.
En dat is zo bijzonder.
Nou, ik wens je veel oordeelloze mensen om je heen.
Ja.
En
ja.
Ik hoop ook dat dit gesprek ook aanzet dat we met z'n allen ook anders naar dit soort werk gaan kijken. En dat we dat niet alleen maar als zwart-wit zien en dat is slecht en laag en moeilijk. En,
ja.
Je doet echt iets heel bijzonders. Ik denk dat heel veel mensen toch heel veel schaamte erop hebben. Schroom hebben, maar je bouwt het zo fantastisch op. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel veel kan openen.
Ja, ik denk ook sommige mensen gaan heel veel doen qua persoonlijke ontwikkelingswerk. Maar zo'n sessie kan echt, kan echt baanbrekend zijn.
Ja.
Ja.
Ja, nou, ik ga heerlijk op het bankje met een dekentje vanavond.
Oh, lekker.
Lekker nagenieten. Dankjewel, lieve Lieke. Ik ben heel erg blij dat je er was. Ja, heb jij nog een gouden tip voor, bijvoorbeeld een stel wat luistert? Ik weet dat er heel veel mensen samen luisteren naar deze podcast. Die zeggen, maar wij willen misschien samen wel eens wat dichter seksueel bij elkaar komen. Heb je daar tips voor?
Kom langs. Dan,
nee, maar wat
mee.
Ze samen thuis kunnen. Dus dat je ze samen nu thuis, kan meegeven.
Ja. Nou, echt die vertraging ingaan. Echt inderdaad tot het bijna frustrerend is.
En dan toch doorgaan. Ja,
ja.
En het niet afmaken. Ja.
Ja, en dat ook eens oefenen. Ja. Ja. Wat als ik. Als we, hoe heerlijk is het om samen te ontdekken zonder die druk van het klaarkomen?
Ja,
ja, ik denk juist dat je juist heel erg moet zorgen dat je niet klaarkomt. Als dat het.
Ja, ik ga ook niet meer klaarkomen, denk ik.
Ja.
Grapje. Waar kunnen de mensen die luisteren jou bereiken? Welke website?
www.liekeraakt.nl.
Ja, en dat is L-I-E-K-E, raakt.nl. Ja, hartstikke fijn.
Ja.
Nou, hartstikke fijn dat je er was. Lief allemaal, ik blijf nog even zo praten en in mijn zenmodus. Maak er wat van deze week, want het leven is te kort om het niet te doen.